tevreden? Oké, top. Je hebt twee dingen. Kun je mij eraf halen?
Mir doch het leven niet zijn einde rood. U bent sterker.
Goedemorgen. Heeft u vanmorgen al naar de Trump-koersen gekeken? Ik was gisteren aan het spinnen en toen zeiden we met elkaar elke morgen eerst even kijken wat Trump nou weer geroepen heeft. Dus misschien heeft u dat ook gedaan. Maar daarom ben ik zo blij dat ik jullie vanmorgen welkom mag heten. Namens de Heer die mij en ons helpt. Hij heeft de hemel en aarde gemaakt en ook de zee en alles wat daar leeft. De Heer blijft altijd trouw. Hij helpt mensen die onderdrukt worden, mensen die honger hebben, geeft hij te eten. Gevangenen bevrijdt hij. De Heer laat blinden weer zien. Mensen die gevallen zijn, helpt hij overeind en hij beschermt vreemdelingen. Hij helpt weduwen. Hij beschermt kinderen zonder vader. De Heer heeft goede mensen lief. Maar slechte mensen laat hij in de steek. Heer, u zult mij en ons altijd beschermen. Uw trouw duurt eeuwig. Heer, laat uw wereld niet in de steek. En ik wens jullie dan maar toe dat God onze Vader en de Heer Jezus Christus goed voor jullie zijn en jullie vrede geven. Amen. Deze tekst, die horen we regelmatig aan het begin van een dienst. Ik heb hem alleen deze keer genomen uit de Bijbel in onze taal. Dan zijn jullie van het podium verdwenen. Dan kan ik jullie nauwelijks welkom heten. Maar Helene en Charlotte, hartstikke welkom vandaag. Ik zei vanmorgen tegen ze toen ik ze hoorde repeteren. We zingen best droevige liederen. Maar de zon gaat toch een beetje schijnen als we jullie weer horen zingen en spelen. Dus daar gaan we straks vast van genieten. Ook welkom Manuel. Leuk dat je er weer bent. Het is alweer een tijdje geleden, maar leuk dat je er weer bent. Ik hoop dat we er... Het is best een moeilijk onderwerp vandaag. Maar we gaan zien... We gaan er vast wat moois van... Of jij gaat er vast wat moois van maken. En iets waar we wat, hopelijk wat mee kunnen. Ik sta hier nou volgens mij de derde keer dit jaar. En excuses daarvoor. Maar Marijke gaf aan dat ze vanwege persoonlijke omstandigheden Marijke liever hier niet wilde staan. En het lied dat we vandaag gaan gebruiken zou ingeleid worden door Talita. En helaas is Talita ziek. Dus ik ben blij dat Manuel er in ieder geval wel is, want anders werd het helemaal een one-man show. En ik weet zeker, dat wilt u niet. We gaan het vandaag nogmaals hebben over het thema Ik kan alleen maar zingen. Het is de laatste van vier. En deze keer het lied Why God, geschreven door Austin French. Waarom God? Dit lied dat is gekozen of is naar boven gekomen in de catechisatiegroep van de ouderen of de oudere tieners. En het lied gaat over het lijden dat wij vaak niet kunnen begrijpen. Waarom moet dat? Waarom gaat een kind veel te jong dood? Waarom worden geliefden vijanden? Manuel zal ons meenemen deze morgen bij die tekst en daar hopelijk mooie woorden over spreken. Persoonlijk, als het gaat over die vraag van ja, waarom? Dan hou ik mij nog wel eens vast aan het voorbeeld van een vader. God de Vader, maar ik ben zelf ook vader. En het is best, je wilt het beste voor je kind. Ik wil het beste voor Rogier. En toch kan ik niet altijd voorkomen dat er wat fout gaat. De mazzel die je hebt, of wat je kunt doen op dat moment, is erbij zijn. En ik denk dat God dat ook altijd wil. En ik hoop dat dat... een beetje aansluit bij wat jij gaat vertellen. Of juist misschien iets heel anders. Maar dat is dan ook weer mooi om te horen. De collecten vandaag zijn voor de kerk, de diaconie en het onderhoudsfonds. En zoals altijd kunt u weer bellen met het nummer 06-2020-1. Bellen, staat er weer fout. Appen met het telefoonnummer 06-2020-7181. Als u wilt dat er voor gebeden wordt, of als u iets te vertellen heeft waarvan we denken, dat moeten we weten. Misschien vindt u het wel helemaal niks, deze dienst, en dan horen we dat ook graag. We horen het natuurlijk ook graag als u het wel wat vindt. Dan gaan we volgens mij zingen. Wat gaan we doen, Helene? Gaan we ze vragen om allemaal te gaan staan? Of denk jij dat bij deze liederen... jullie hebben de leiding een beetje wat dat betreft. Of denk je bij deze liederen?
Als de koning binnenkomt, wat ga je dan doen? Blijf je dan zitten? Of ga je uit eerbied staan voor onze grote koning? Dus ik wil jullie gaan vragen. Als je kunt gaan staan, sta. Wil je blijven zitten omdat je niet kunt staan, is ook prima. Maar als het lukt, probeer het. We gaan zingen Jezus alleen. En het introductie op het thema Why God... is een moeilijk thema. We hebben in ons dorp, jullie hebben het waarschijnlijk allemaal meegekregen, ook een jonge man, een vader van een gezin verloren. En Anne is een collega vriendin van mij. En we mochten daar ook zingen op de begrafenis. En de hoop die door de liederen heen klonk, en die door het woord van God heen klonk, dat mag ook onze hoop zijn. Hoe grijs het ook is, we zongen net, alles is grijs. Maar zoals een sprankje licht het duister breekt, u bent sterker. En dan mogen we zingen dat Jezus alleen onze rots is en dat we op hem mogen bouwen. Want alleen op die manier houden we het vol, tot aan de eindstreep. En daar voorbij, voorbij die eindstreep. Jezus alleen, ik bouw op hem. Hij is mijn hoop, mijn licht, mijn kracht. Door stormen heen hoor ik zijn stem. Jezus alleen, werd mens als wij, klein als een kind in kwetsbaarheid. Oneindig veel hield hij van mij, leed om mijn ongerechtigheid. En door zijn offer werd ik vrij. Zijn heerschappij, dat zij zijn sterven leef ik nu. Daar in het graf, in dood gehuld, leek al zijn wachten niet gedaan. Maar o, die dag, dat werd vervuld. Jezus is opgestaan, sinds hij bereid in eerlijkheid, ben ik van vloek en schuld bevrijd. Ik leef in hem en hij in mij, dankzij zijn bloed ben ik nu vrij. Geen levensangst, levensnood, dat is de kracht waar ik in sta. Van eerste stap tot aan de dood, leidt hij de weg waarop ik ga. Geen duivels kan om hart bestaan, kan mij ooit roepen uit zijn hand. Als hij verschijnt, roept hij mijn naam. In die verwachting houd ik stand. In hem alleen, in hem alleen. Wat een belofte van onze Vader. En als bepaalde dingen gebeuren, dan denk je inderdaad vaak het waarom. En zingen met elkaar is heel krachtig. Want als je dingen uitzingt met elkaar, dan plant dat een zaadje in je hart. En we mogen nu met elkaar uitzingen dat we weten wie we zijn in hem. In u weet ik wie ik ben.
Wie ben ik dat de hoogste Heer mij welkom heet? Hij vond mij toen ik verloren was, zo hij houdt van mij. O, hij houdt van mij. Wie de Zoon bevrijdt, is voor altijd vrij. Ben een kind van God. Ja, zijn kind. Uw genade heeft mij verlost, ik ben vrij gekocht. Was gebonden door zonde, Jezus stierf voor mij. Ja, hij stierf voor mij. Die de Zoon is voor altijd vrij. Ben een kind van God, ja, zijn kind. In mijn vaders huis is er plaats voor mij. Ben een kind van God, ja, zijn kind. Verlaten, in u weet ik wie ik ben. U bent voor mij, u bent met mij. In u weet ik wie ik ben. Ben gekozen, niet verlaten. In u weet ik wie ik ben.
Zag de kerk vaak als een schaftkeet. Een plek waar je bij elkaar kunt komen, om even rust te nemen, maar ook om te bij te praten over wat ons bezighoudt. Het is een gekke wereld. Aan de ene kant zien we in de helft van dit land op dit moment dat carnaval gevierd wordt. En dat er verbroedering is. En dat er is een opmaat naar de 40 dagen tijd. Waarin we ons bezinnen op het lijden dat komen gaat van uw zoon. En aan de andere kant maken we er ook een zootje van. En dat is niet wat u wilt, hoorden we bij de opening. U bent er voor mensen die onderdrukt worden. Dat iets anders dan de macht hebben die steun geeft voor grondstoffen. Gelukkig wilt u wat anders. U verwacht dat we ons dat we opkomen voor de minsten. Help ons daarbij. Maar misschien zitten er wel mensen hier op dit moment die over heel iets anders willen praten in de schaftplaats. Misschien zijn ze wel in blijde verwachting. En zijn ze daar vrolijk en blij mee. Of zijn we ziek, jarig, werkloos of een nieuwe baan. Dat zijn allemaal dingen die ons bezighouden en waar wij u graag bij hebben. Ben daarbij alstublieft. En Heer, we zijn nu even stil. Zodat we onze persoonlijke blijdschap en ons persoonlijk verdriet bij u kunnen brengen. God, misschien hebben we u nu wel gevraagd waarom. Waarom het lijden en het kwaad? We hebben Manuel gevraagd om daar vandaag met ons om over na te denken. Geef hem de woorden om het te kunnen begrijpen en om ons te troosten als dat kan. Want Heer, we hebben u nodig, juist in deze tijd van onzekerheid. En juist in een tijd waar we misschien bang zijn dat er toch weer oorlog komt. Dat vragen wij u in Jezus' naam. Amen. Dan gaan we nu straks luisteren naar het woord Why God? Waarom God? Het is een Engels lied, maar er staat straks ook een vertaling op de beamer. Het lied is gekozen omdat we bij de Youth Faith Catechese tegen de jongeren zeiden, wat spreek je aan? En ook tegen onszelf. En voor mij was dat bijvoorbeeld God of the Moon and Stars, waar we de vorige keer het over gehad hebben. Voor Talita was dat Why God? Die had wat meegemaakt in het leven, waarom ze die vraag stelde. Maar het lied is niet alleen treurig, depressief maken. Het lied is ook, probeert ook een antwoord te geven. En misschien kunnen we dat van jullie horen. Bedankt.
Have to die, a daughter or a son, sudden and so young, long before the time. Why, God, do people fall apart? A promise and a ring becomes a broken thing, a road that got too hard.
Goedemorgen allemaal. Helene, werkelijk schitterend gezongen. Ongelooflijk. Ik ben Manuel van Dam. Ik heb hier al een aantal keer eerder gesproken. En altijd leuk om hier terug te zijn. Ik had eerlijk gezegd verwacht dat het hier veel kouder zou zijn. Maar je hebt het goed opgestookt hier. En deze morgen gaan we praten over een best wel moeilijk onderwerp. In de theologie wordt dit het probleem van het lijden en kwaad genoemd. Waarom staat God het lijden en kwaad toe? En misschien zit je hier ook wel en heb je die vraag, worstel je daarmee? Waarom, Heer, gebeurt mij puntje, puntje, puntje? Wat zou jij daar invullen? Waarom, Heer? Waarom gebeurt mij dit? En in de lied zien we het ook heel mooi terug. Waarom sterven mensen, soms ook heel jong? Waarom lopen relaties stuk? Waarom is de weg zo zwaar, zo moeilijk? Persoonlijk komt het voor mij ook heel dichtbij, want ik heb nu een zus die net 40 is. En zij heeft borstkanker, borst geamputeerd. En ze heeft afgelopen donderdag haar laatste van de eerste reeks zware chemo's gehad. Ik heb haar zoontje vrijdag opgehaald en haar gezien, helemaal kaal, bijna onherkenbaar, zo hondsberoerd ze eruit ziet. En dan komt het toch best heel erg dichtbij. Waarom? En deze morgen wil ik een duidelijke verwachting neerleggen, namelijk dat ik geen antwoord ga geven op deze specifieke waarom-vragen. We kunnen daar ook geen antwoord op geven, waarom God specifiek toelaat dat mijn zus nu borstkanker heeft. Of waarom God specifiek puntje, puntje, puntje in jouw leven toelaat. Dat kan niet. Maar wat we wel kunnen doen is als het ware als een soort puzzel een paar stukjes op hun plek leggen. En we kunnen over het algemeen antwoord geven voor een deel waarom God het toelaat. En vanochtend wil ik daar een beetje wat van vertellen. Want tijd staat ook niet echt toe om daar heel uitgebreid op in te gaan. En daarom wil ik jullie ook graag even verwijzen naar mijn YouTube-kanaal. Het is al een paar jaar geleden dat ik daaraan heb gewerkt, maar ik heb vanochtend nog wel even een paar video's gekeken. En ik kan beamen, het is echt goede content. Ik heb het destijds gemaakt voor tieners. En ik leg in mijn YouTube-kanaal Bestaat God, leg ik een paar argumenten uit, een paar bewijzen voor het bestaan van God. Maar ik geef ook antwoord op het grootste bewijs tegen het bestaan van God. En ik denk dat dat het probleem van het lijden en kwaad is. Dus daar heb ik een playlist, er staat probleem van lijden en kwaad, afkorting plek. En die plekvideo's, daar ga ik uitgebreider op in. Allemaal korte video's van 3-4 minuten, waarin ik antwoord geef op verschillende delen van dit moeilijke thema. Dus die is van harte aanbevolen. Vanochtend echter, omdat ik dus wat beperkt ben in de tijd, heb ik deze insteek bedacht, namelijk dat we een gesprek aan het voeren zijn met iemand die niet christelijk is. Misschien ben je hier wel, ben je geen christen? Nou, dan kan je lekker zo het gesprek een beetje meekrijgen. En ben je al wel christen, dan heb je een paar talking points, zoals ik ze noem, die je kan meenemen in een gesprek die je makkelijk kan onthouden. En als je dan met iemand praat over dit probleem van het lijden en kwaad, dan weet je een beetje wat je moet zeggen. Dan kan je die 3 talking points kan je heel makkelijk onthouden en gaan toepassen. En dan hoop ik dat je helpt om zo'n gesprek te voeren. Maar stiekem hoop ik natuurlijk ook dat je er zelf wat aan hebt. Als je worstelt met die vraag, dat je denkt, oké, ik heb in ieder geval deels een antwoord. Dat gezegd te hebben, wil ik erin duiken. Dus 3 talking points, 3 dingen die je kan zeggen wanneer je praat of wanneer je geconfronteerd wordt met het probleem van lijden en kwaad. Ik heb best wel regelmatig een gesprek met een collega of met mensen uit de buurt over het geloof. En het duurt dan vaak niet lang voordat dit probleem de kop opsteekt. En het eerste wat ik dan doe in zo'n gesprek is niet dat ik iets zeg, maar dat ik iets vraag. En dat is het eerste talking point. Want als iemand dan komt met de vraag, waarom staat God puntje, puntje, puntje toe? En het kan er niet zijn uit het nieuws. Hè, pak maar eens een headline. Waarom staat God 7 oktober toe? Of waarom staat God de oorlog in Oekraïne toe? Of waarom staat God... En het, maar het kan ook iets persoonlijks zijn. En de vraag komt, wat ik dan als eerste doe is een vraag terugstellen. Met alle respect natuurlijk. Maar de vraag is, als God niet bestaat, hoe zou je dan die vraag beantwoorden? Waarom is er dan lijden en kwaad? Stel nu dat God niet bestaat, welk antwoord heb jij dan? En in mijn ervaring, in al die gesprekken, komt eigenlijk naar voren dat niemand daar een goed antwoord op heeft. En wat ik dan doe, is dan soms een beetje hardop meedenken. Oké. Stel, God bestaat niet. Hoe geven we dan antwoord op die vraag? Oké, waar komen we vandaan? Allereerst. We zijn niet per toeval. We zijn een toevallig bijproduct van evolutie. We hadden er net zo goed niet kunnen zijn. Waar gaan we naartoe? We stoppen met bestaan. Ons leven is als een klein vonkje dat even schijnt en dan voor altijd verdwijnt. En dit is niet alleen voor ons zo, maar eigenlijk voor het hele universum. Het is een kwestie van tijd voordat het universum uitsterft, als het ware. Sterren branden op, materie wordt opgeslokt door zwarte gaten. Er zal geen licht meer zijn, geen warmte, geen leven. Alleen nog maar overblijfselen van zwarte gaten die voor altijd uitzetten in de ruimte. En wat blijft er dan nog over voor waarom we hier zijn? Waarom zijn we hier? Ons leven is uiteindelijk compleet nutteloos. Het heeft geen zin. En nog meer dan dat, als God niet bestaat, waar komt ons idee van goed en kwaad dan nog vandaan? Dat is ook maar een bijproduct van evolutie. Iets is niet echt slecht, maar iets is gewoon jouw mening. Of niet bevorderlijk voor het overleven van de mens. Er is geen morele standaard. En of je nu mensen helpt in het leven, of dat je juist rijk wordt over de rug van mensen, het maakt allemaal niet uit. Ons leven heeft geen doel. Wauw. Oké. Stel nu dat we dus geen antwoord hebben op de vraag, waarom staat God het lijden toe? Dan is het niet zo dat het alternatief heel veel beter is. Ik zou juist zeggen, het maakt het probleem van het lijden en kwaad alleen maar groter. Want als God niet bestaat, is er geen hoop op goede antwoorden. Er is alleen maar duister en hopeloosheid. Goed, wat is ons antwoord dan wel? Nou, een stukje van het antwoord, en dit is mijn tweede talking point, is een soort one-liner die ik heel vaak gebruik. Namelijk dat God het lijden en kwaad tijdelijk toestaat. En het eerste deel van mijn antwoord is dat ik inzoom op het stukje tijdelijk in deze zin. God staat het lijden en kwaad tijdelijk toe. Er komt namelijk een dag dat God wel ingrijpt en dat hij al het lijden en al het kwaad stopt. Dat hij er wat aan gaat doen. En hierover lezen we in Openbaring 21. Er staat in vers 2 tot 5. Ik zag de heilige stad, het nieuwe Jeruzalem, uit de hemel naar beneden komen, bij God vandaan. En zij zag er deprimerend uit. Nee, staat er niet. Ze zag er feestelijk uit, als een bruid die zich mooi heeft gemaakt voor de bruidegom en hem opwacht. En ik hoorde een luide stem vanaf de troon zeggen, Gods woonplaats is nu bij de mensen. Hij zal bij hen wonen. Zij zullen zijn volk zijn en hij zal zelf bij hen zijn. Hij zal alle tranen van hun ogen afwissen. Er zal geen dood meer zijn, geen verdriet, geen rouw of pijn, want die dingen horen bij de oude wereld, die voorbij is. En hij die op de troon zat, zei, ik maak alles nieuw. Dus op een dag gaat God alles nieuw maken. En dan grijpt hij in en dan stopt hij al het lijden en alle pijn. En dan zal de tranen van onze ogen wissen. En er zal geen dood meer zijn, geen verdriet, niks van dat. En ergens, en soms zeg ik dit ook wel eens, ergens denk ik dat we nu nog klagen. Heer, waarom grijpt u niet in? Maar op die dag denk ik dat heel veel mensen zullen klagen. Heer, waarom grijpt u nu in? Kunt u ons niet nog wat meer tijd geven? Waar bemoeit u zich mee? Maar op die dag zal God al het lijden en kwaad stoppen. Goed. Dan mijn derde en laatste talking point, dat inzoomt niet op het tijdelijke, maar op het toestaan. Namelijk, God staat het lijden en kwaad toe. Maar alleen omdat hij het toestaat, betekent niet dat God daarmee onverschillig is. En ik denk dat dat een heel belangrijk verschil maakt. Namelijk dit. Het grote verschil is dat God niet onverschillig is. Het is dus niet zo dat God van een afstandje staat toe te kijken hoe wij het allemaal verknallen en hoe wij elkaar pijn doen. Het is niet zo dat het God allemaal koud laat. God is niet onverschillig en dat maakt het verschil. Nou, hoe weten we dat God niet onverschillig is? Dat het hem allemaal koud maakt en niks kan schelen wat wij hier doen? Dat zien we op twee manieren. Allereerst zien we dat vooral in het Oude Testament, maar niet alleen in het Oude Testament, ook wat in het Nieuwe, maar wel vooral in het Oude. Namelijk op momenten dat God wel ingrijpt, wanneer wij elkaar lijden en kwaad veroorzaken. Hoe zien we dat dan? Een voorbeeld. Er is een heel goed artikel, het is in het Engels, dus ik heb hem zo vertaald. Maar dat heet, we haten de zonde niet en daarom snappen we niet wat er gebeurd is met de Canaanieten. En Clay Jones, de auteur van het artikel, die omschrijft daarin wat de praktijken waren van de Canaanieten. Wat dit volk deed. Oké, hij schrijft daaronder het volgende. Daarover het volgende. Molech, en daar heb ik een plaatje van, ik weet niet of die erop kan, daar zo. Molech was een Canaanitische god van de onderwereld, die werd uitgebeeld als een standbeeld van een mens met een stierenhoofd. En in zijn buik werd een vuur gestookt en in zijn uitgestrekte armen van het ijzeren beeld dat vervolgens kokend heet was geworden, op die ijzeren armen legden ze pasgeboren en wat oudere kinderen, die vervolgens levend verbrand zouden worden. Plutarch meldt dat tijdens deze Canaanitische offers het hele gebied rondom het standbeeld gevuld werd met hard geluid van fluiten en drums. Waarom? Zodat het krijsen van de kinderen de oren van de mensen niet zouden bereiken. En het waren niet alleen baby's. Kinderen tot wel 4 jaar oud werden geofferd. Kan je het je voorstellen? Wat een gruwel dit is. En als je het artikel verder leest, dan lees je dat van dit volk, de Canaanieten, dat in Canaan leefde, dat dit niet het enige kwaadaardige gebruik was van dit volk. Ze deden nog meer verschrikkelijke dingen. Incest, gemeenschap met dieren, ga zo maar door. En het was niet zo dat een paar mensen dit deden, het hele volk deed mee. En het was niet zo dat ze dit, zeg maar, met een slecht geweten deden. Nee, ze deden het alsof het iets goeds was. Hun morale kompas was compleet uit het lood geslagen. En wat doet God daaraan? God zegt, ik wil dit volk vernietigen. Ik ga ingrijpen. Maar Abraham staat op de bres. En voor de Canaanieten in de stad Sodom gaat Abraham onderhandelen. En in Genesis 18 vers 24 lezen we dit. Hij zei, misschien zijn er 50 goede mensen in deze stad. Zult u hen dan ook doden? Wilt u de stad dan niet heel laten om die 50 onschuldige mensen te redden? Het past helemaal niet bij u om onschuldige mensen samen met schuldige mensen te doden. Want dan loopt het met allebei hetzelfde af. Dat past helemaal niet bij u. U, de rechter van de hele aarde, kan toch niet onrechtvaardig zijn? En Abraham probeert hier te onderhandelen met God. 50 goede mensen, kom op. Zie af van uw oordeel. Grijp niet in. Stop dit kwaad niet. Vanwege de goede mensen die er zijn. Maar 50 goede mensen zijn er niet te vinden. En Abraham gaat door met onderhandelen. 40 dan. 30, 20. En dan aan het einde lezen we dit. Heer, wordt u alstublieft niet boos als ik nog 1 keer iets zeg. Maar misschien vindt u er maar 10 goede mensen. En God zei, dan zal ik de stad niet verwoesten om die 10 goede mensen. Maar we weten hoe het verhaal afloopt. En God verwoest die stad wel. Want zelfs 10 goede mensen zijn er niet te vinden. En God oordeelt de Canaanieten op dat moment. vanwege hun verschrikkelijke zonde. Maar wat leert het ons over het karakter van God? Wat laat het ons zien met wie we te maken hebben? We hebben te maken met een God die niet onverschillig is. De zonde van de mensen laat hem niet koud. Hij brandt van woede om wat we elkaar aandoen. En soms ook nu nog, als ik kijk in het nieuws, als ik zie wat er allemaal gebeurt, waartoe wij in staat zijn. Ik kan niet anders zeggen, om het maar een beetje beeldend te brengen, dan dat God kotst van wat wij elkaar aandoen. Dat God walgt van waar wij toe in staat zijn. Het laat God niet koud. En ik zou ook zeggen, ik weet niet wat jou is overkomen, maar wat jou is overkomen, het laat God niet koud. Hij is niet onverschillig als jou iets onrechtvaardigs is aangedaan. En we zien het hier. Het is waar wat de psalmist schrijft in hoofdstuk 5 vers 5. U bent een God die zich niet verheugt in het kwaad. Bij u is de misdaad niet welkom. Maar er is nog een manier waarop God laat zien dat hij niet onverschillig is. Dat het kwaad in deze wereld hem wat doet. En het tweede bewijs daarvoor is dit. Namelijk Jezus. Want wij geloven dat Jezus God zelf is die menselijkheid heeft aangenomen. In de persoon van Jezus is God mens geworden. Johannes 1 vers 18 zegt dit. Niemand heeft God ooit gezien, maar de enige zoon die zelf God is, die aan het hart van de Vader rust, heeft hem doen kennen. Jezus die God zelf is naar de aarde gekomen. En ik pak nu gewoon één van de vele Bijbelteksten die we over het leven van Jezus kunnen vinden. Maar lees eens mee wat Jezus, die waarlijk God is, heeft meegemaakt. In Markus 15 staat dit. De soldaten namen Jezus mee naar het gerechtsgebouw. Ze riepen alle soldaten erbij en ze deden hem een paarse mantel om. Ze vlochten een kroon van doortakken en zetten die op zijn hoofd. En ze groetten hem. We groeten u, koning van de Joden. En ze sloegen hem met een rieten stok op het hoofd. Bespuugden hem. Knielden voor hem neer en deden alsof ze hem eerden. En toen ze er genoeg van hadden om hem te bespotten en hem belachelijk te maken, deden ze hem de mantel weer af. En ze trokken hem zijn eigen kleren weer aan. En namen hem mee om hem te kruisigen. Dus hier zien we God in carno, in het vlees. En hoe gaan ze om met God in het vlees? Ze drukken hem een doornenkroon op het hoofd. En ze slaan hem. Ze trekken hem de baard uit. En ze spugen op hem. Vernederen hem. En wat het laat zien is dit. God is niet onverschillig. God weet wat het is om bekend te zijn met het lijden. God weet wat het is om onrechtvaardig behandeld te worden. God is bekend met het lijden en kwaad. God is niet onverschillig. Een andere talking point, een andere soort one-liner die ik soms gebruik is dit. Alleen omdat God het toestaat, betekent niet dat God toekijkt. Alleen omdat God het toestaat, het lijden en kwaad, betekent niet dat hij toekijkt. En hoe weten we dat? Omdat hij zelf mens is geworden. Hij zelf is bekend met het lijden en kwaad. Door zijn vrienden in de steek gelaten. Als een dakloze ging hij door het leven. Volledig afhankelijk van anderen. Nooit iets fout gedaan. En toch gestraft. Vaak in gesprekken is dit ook een moment waarop ik eigenlijk een soort van het gesprek ook ombuig. Naar een stukje uitleg van het evangelie. Want weet je wat het is met het probleem van lijden en kwaad? is dat wij daarin niet onschuldig zijn. Want ook wij maken fouten. Ook wij zijn een stukje oorzaak van kwaad en van lijden in het leven van andere mensen. Ook wij gaan tegen Gods wil in. Ook wij doen foute dingen die gevolgen hebben. Maar dit is wat het evangelie is. Die fouten, die zonden, dat is waar Jezus voor aan het kruis is gegaan. Aan het kruis vond de meest oneerlijke ruil plaats mogelijk. Maar voor ons de beste deal die er is. Namelijk onze fouten, onze zonden, de straf daarvan werd gelegd op Jezus. Hij betaalde die straf voor onze fouten. Romeinen 5 vers 8 zegt het zo. Maar God bewees ons zijn liefde doordat Christus voor ons is gestorven toen wij nog zondaars waren. En 1 Petrus 3 vers 18 zegt het zo. Ook Christus immers heeft, terwijl hij zelf rechtvaardig was, geleden voor onze zonde van onrechtvaardigen. Voor eens en voor altijd, om u zo bij God te brengen. God houdt van ons. Hij houdt van mensen die fouten doen, die zonde begaan, die lijden veroorzaken. Hij ziet het en hij houdt toch van ons. En hij wil niks lievers dan dat wij hem leren kennen. Een nieuwe start geven, vergeving van zonde en een nieuwe kans, elke keer weer. En dat is ook deels een soort van oplossing die God biedt. Hij staat niet toe te kijken, maar hij doet er wat aan. En wat hij doet is dit. Hij verandert het hart van de mensen. En hij probeert een leger op te bouwen van mensen die opstaat voor rechtvaardigheid. En die onrechtvaardigheid stopt. En ook zo in de kerk mogen we voor elkaar in de bres staan. We mogen zorgen dat we minder kwaad veroorzaken, hoewel het altijd onderdeel zou zijn van dit leven. Net als het lijden, maar hij heeft ook de kerk ingeroepen om elkaar te helpen het lijden te verlichten. Goed, we gaan afronden. Geconfronteerd met het lijden en kwaad, wanneer we dit ook zelf meemaken of wanneer je het in gesprekken hebt, mag je dit zeggen. God staat het lijden en kwaad tijdelijk toe. En dat is ergens ook een stukje hoop voor ons. Wat jij ook meemaakt, op een dag zal het stoppen. God stopt het lijden en kwaad in ons leven. Het zal niet het laatste woord hebben. En ten tweede, God kijkt niet toe. Alleen omdat hij toestaat, betekent niet dat hij toekijkt. God is niet onverschillig. En dit mag ons ook een stukje houvast geven. Ook in het lied Why God werd het heel mooi gezongen. Dit is waarom ik aan u vasthoud. Dit is waarom. Omdat God het weet. Hij is bekend. En hij staat niet van een afstandje toe te kijken. Maar hij wil jou bijstaan. Hij wil jou kracht geven. Een vrede die het verstand te boven gaat. En in die wetenschap mogen we vrede vinden. En rust en een stukje zekerheid. God staat ons bij. Hij ontfermt zich over ons. Hoe werd dat ook alweer in het nummer gezet? Eigenlijk is het een soort woordspel wat gespeeld wordt. De vraag is, waarom, Heer, staat u er toe? En het antwoord is, dit is waarom ik naar u toe ga. In hem vinden we een God die met ontferming over ons bewogen is. Hebreeën 4 vers 16 zegt het zo. Laten wij daarom vrijmoedig naar de troon van God gaan. Om van hem genade te ontvangen. En om hulp te krijgen, juist in die ogenblikken, dat wij het moeilijk hebben. Het is een troon van genade. Niet een troon van afwijzing. Of een troon van, val me niet lastig. De troon van genade. Waar we altijd naartoe kunnen komen. Voor genade en voor hulp. God staat ons bij. Laten we bidden. Dank u wel, Jezus, voor uw woord. Dank u, Heer, dat als we de Bijbel lezen, dat we daarin een stuk zekerheid mogen hebben. Ook geconfronteerd met dit moeilijke vraagstuk. Waarom u het lijden en kwaad tijdelijk toestaat. Heer, ik dank u, Heer, dat u niet van een afstand staat toe te kijken. Maar dat u intens betrokken bent bij ons leven. Heer, ik dank u dat u als mens bent gekomen en echt weet wat het is om te lijden. Om onrechtvaardigheid mee te maken. Dank u dat u weet wat het is om alleen te zijn. Heer, ik dank u dat u dat allemaal bent ondergaan. Heer, het laat zien met welke God we te maken hebben. Een God van trouw. Een God van liefde. Een God van ontferming. En ik dank u ook, Heer, dat op een dag u een einde zal maken aan al het lijden en al het kwaad. Heer, we zien uit naar die dag die komen gaat. Dank u, Jezus, dat u ons nabij staat, ook met uw Heilige Geest. En ik bid voor al die mensen, ook hier in deze gemeente, die worstelen met deze vraag. Kom ons tegemoet, juist ook wanneer we het moeilijk hebben. Dank u voor uw troon van genade, waar we altijd naartoe kunnen gaan. Dank u dat u luistert, dat u ons helpt. Gaat u zo met ons mee, vol ontferming. En dat bidden we in Jezus' naam. Amen. Dan gaan we nu het lied zingen, You Raise Me Up. Sorry, wij zien Jezus, excuus. Ja.
En die sluit ook mooi aan op de woorden die je sprak, Manuel, dankjewel. Als je kunt, mag je gaan staan. Het is een opwekkingslied. Nog niet zo bekend, maar is niet moeilijk. Tekst spreekt voor zich.
Leven kan soms kwetsbaar en onzeker zijn. Het voelt onveilig en verwarrend. Leven kan soms koud en heel oneerlijk zijn. Soms hard en onbewogen zijn, maar wij. ook al is het leven lang.
Voordat we de voorbeden een lang gebed doen. Ik heb hier een bericht van overlijden. Jullie mogen trouwens zitten, denk ik. Hè? Blijf je staan. Excuus. Op dinsdag 25 februari, jongstleden, is volkomen onverwacht broeder Berry van Tamelen overleden. Berry woonde in de plecht 192. Hij had geen levenspartner. We kenden wel een paar goede vrienden om zich heen. Voor de kring van zijn familie en vrienden is dit dan ook een zeer zware slag. Vooral ook omdat er geen enkele aanwijzing was dat het zou gebeuren. Op dinsdag 4 maart, dat is overmorgen, zullen we afscheid nemen in een afscheidsdienst die wordt gehouden in de Zuiderkerk. Die dienst begint om 1:30. Voorafgaand aan de dienst heeft u vanaf 1:45 tot 1:15 de gelegenheid om de familie te condoleren. Berry van Tamelen werd 52 jaar. Zullen we een moment stil zijn? En dan zal ik gaan bidden. Dank u wel, Jezus, dat wij zo'n moment mogen nemen om voor de troon van de genade te verschijnen. Heer, dank u dat we een moment mogen nemen, ook om aan Berry te denken, aan al zijn nabestaanden, zijn vrienden en familie. Dank u, Heer, ook in het licht van de preek, dat we mogen weten dat u vol ontferming over hem bent. En met hem meeleeft. Heer, we lezen ook in de Bijbel dat Jezus moest huilen toen hij zijn vriend Johannes de Doper en later ook Lazarus verloor. Dat hij vol ontferming daarover was. Heer, u weet wat het is om een geliefde kwijt te raken. En ik dank u, Heer, dat u deelt in die ervaring. En we willen ook bidden, Heer, voor familie en vrienden, ook mensen hier die zeer gesteld waren op Berry. Heer, wilt u zich over hen ontfermen en bijstaan in deze moeilijke tijd. Heer, zo willen we ook voorbeden doen voor de situatie in deze wereld. Heer, de oorlog in Oekraïne die opnieuw onder druk is komen te staan deze week. Onderhandelingen omtrent vredebestand in Gaza. Heer, dat ook onzeker is. De gegijzelden die daar nog zitten. Heer, zoveel dingen in deze wereld, zoveel nieuws dat op ons afkomt, Heer, dat of ons volledig afstoten en koud laten, of ons zoveel zorgen brengen. Heer, wat het ook is, hoe we hier ook op reageren. Ik bid, Heer, dat we blijven vasthouden aan u. Heer, dat we bidden, Heer, dat u tot uw doel komt in deze wereld. Heer, we willen bovenop bidden dat mensen u gaan leren kennen. Heer, dat u het lijden en het kwaad in deze wereld gebruikt om mensen tot u te krijgen. Heer, dat ze in hun wanhoop, in hun hopeloosheid zich zullen keren naar de God die hoop brengt en leven geeft. Die mensenlevens verandert. Heer, we willen bidden ook voor Bunschoten Spakenburg. Dat er mensen zijn die u niet kennen. Dat ze u zullen vinden. En gebruik deze kerk hier als zout van deze wereld en als licht in deze plek. Om mensen tot u te krijgen. Heer, in onze gesprekken met de mensen om ons heen. Heer, dat we niet schuwen om over dit onderwerp te praten. Maar dat we hierin zelfverzekerd een stuk van het antwoord mogen geven. En mogen vertellen dat we altijd bereid zijn om te vertellen. Over de hoop die in ons is. Heer, opent u de deuren voor zulke gesprekken. Heer, gebruik het voor iets goeds. Heer, dat ook deze kerk een baken van licht mag zijn. In een wereld die hopeloos is. Heer, laat het zo zijn. Bouw uw kerk. Bouw uw koninkrijk. En laat uw wil geschieden in deze wereld. En we bidden, Heer Jezus, kom. Maranatha. We zien uit naar uw komst. Naar de dag dat u alles nieuw zult maken. Gaat u met ons mee. Sta ons bij. En dat bidden we. In Jezus' naam. Amen.
Dan gaan we nu collecteren. Kerk, diaconie en onderhoudsfonds. Als ik het goed heb. Heb ik het goed onthouden? Tijdens dat kunnen de ouders de kinderen ophalen uit de crèche. Zullen de andere kinderen ook binnenkomen. En tijdens de collecte zingen jullie het lied You Raise Me Up.
Goedemorgen allemaal. Wij komen weer terug van de Kids Space. En vanmorgen hebben wij het over iemand gehad uit de Bijbel. En die kenden jullie niet, hè? Weet jullie nog hoe die meneer heette? Oh, dan hebben we iets verkeerds gedaan. Niemand? Timotheus. En Timotheus was een leerling van Paulus. En Paulus was zijn grote voorbeeld. En we hebben het zo uitgelegd dat wij als kinderen ook een voorbeeld nodig hebben in het leven. Maar andersom ook. Onze kinderen zijn ook weer een voorbeeld voor ons. Helemaal soms wat geloof betreft. Dus het was een hele gezellige ochtend. En we gaan nog even zingen, hè?
Dus de kinderen mogen naar voren. Op het podium te staan, want we gaan al die oude mensen. Hè? Ja, ze mogen hier lekker gaan staan. Want het is een heel vrolijk liedje. En misschien kennen jullie hem wel. Ik weet niet of hij in de Kids Top 20 of zo is. Maar ik denk het wel. Het is een liedje van Martijn Buwalda. En die is speciaal voor jou. En als we het refrein gaan zingen, deze is voor jou. Als je naar iemand wijst, voor jou. Je mag iemand uitzoeken in de zaal naar wie je gaat wijzen. Bij het refrein. Dus deze is voor jou. Dan mag je naar mama wijzen. Of naar iemand die bijvoorbeeld een strepenstrui aan heeft. Of iemand met een bril op. Dat mag je allemaal doen. Dus mag je voor één keer wijzen. Dat mag normaal niet voor papa en mama. Je mag niet wijzen naar anderen, maar nu wel met dit liedje. Ja?
Hij heeft gezegd dat jij je altijd weer moet geven. Aan iedereen en overal op elk moment. En dat het hoogste doel is, echt uit na te streven. Echt volgens hen die niet goed snappen wie je bent. Verband jezelf zijn niet met makkelijk begrepen. Want wie je bent stroomt sinds je adem door je bloed. En je hoeft heus niet altijd naar begrip te streven. Want onbegrepen is iets anders dan niet goed.
Ja, komt ie.
Deze is voor jou.
Wijs hem uit.
En niemand anders. Deze is voor jou. En hoe jij het bent. En wie pas van je houdt. Als je verandert. Wie zal nooit snappen hoe bijzonder jou bent. Dus toon je ware kleuren maar aan ware mensen. Neem in bescherming wat je maakt tot wie je bent. Al wil de wereld steeds je hart zien zonder grenzen. Als jij dat niet wil, nou dan heeft de wereld pech. Want deze is voor jou en niemand anders. Deze is voor jou. En hoe jij het kent en wie pas van je houdt. Als je verandert. Snappen hoe bijzonder jou bent. Want deze is voor jou. En niemand anders. Deze is voor jou. En hoe jij je kent. En wie pas van je houdt. Als je verandert. Die zal nooit snappen hoe bijzonder jou bent.
En allemaal.
Van je ziel voor wie wil duiken. In elke vezel, elke kern van je bestaan. Het is niet erg je hart zo af en toe te sluiten. Alsof wat daar van binnen leeft ooit dood kan gaan.
Woe!
Oké, dan wil ik jullie graag de zegen meegeven, als jullie gaan staan. Mogen de genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde van God, en in het bijzonder voor degene die op dit moment hebben te maken met pijn of lijden, de nabijheid van de Heilige Geest ervaren deze week. In Jezus' naam. Amen. Een hele gezegende dag. Dan zingen we nog één lied.
Door alle ellende heen, wat er ook speelt in je leven, mag je blijven zingen van de goedheid van God. En dat lied gaan we nu met elkaar zingen.
Ik hou van u. Uw genade blijft mij dragen, dag aan dag, in de palm van uw hand. Van de morgen tot de avond, als ik weer slapen ga, zing ik steeds van de goedheid van God.
Die zal maatschappen hoe bijzonder jou bent. dit is nodig.